Als we het over de hypotheses hebben, hè? Een van de dingen die ik eerder had gehoord is dat je denkt dat mogelijk een inlichtingendienst achter je aan is geweest, toch?
Ja.
Oké, dus dan zet ik eventjes op het bord. De eerste hypothese. Inlichtingendienst?
Ja.
Wat kan een andere hypothese zijn?
Die zou ik niet snel kunnen verzinnen.
Nou, een andere hypothese is dat het niks was.
Ja, oké.
Okay. Ja. Ja. Want het draait een beetje om die vrouw uiteindelijk, hè?
Die vrouw is die Marissa, ja.
Marissa, oké. Okay. Ja, dus... niets. Slash toeval, hè?
Ja.
De derde hypothese, zei je, is verzonnen.
Is verzonnen.
Door jou.
Ja.
Ja. Nou, dat is goed dat je dat ook als hypothese zou willen toetsen.
Ja.
Ja.
Ja, het is allemaal wat ik gehoord heb, hè? Maar voor mezelf.
Over jezelf? Oh, oké. Ja, dat is een hypothese van een ander.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb. Maar mensen, nee. Sommige mensen denken dat wel.
Hoe naar moet dat zijn? Als mensen denken dat je de meest indringende gebeurtenis uit je leven hebt verzonnen. Een gebeurtenis waarna je altijd over je schouder zal blijven kijken. Maar eentje die zo bizar is dat als je erover vertelt, dat je vrienden denken dat je gek bent geworden. En dat is de reden dat Bart, die je net hoorde, hier zit. In een klein grijs vergaderzaaltje op het kantoor van oud-geheime dienstmedewerker Elsien van Os. Zij gaat met hem het bewijs doorlopen, om hopelijk tot een conclusie te komen. Klopt het wat ze zeggen? En is Bart gek geworden? Of is hij echt ontvoerd door een geheime dienst?
Maar je zei eigenlijk daarvoor al, waren er wat aparte situaties.
Ja, ze waren eerder al kleine dingetjes, maar ja, dan denk je meer aan films en dat gebeurt bij anderen. En dat gebeurt met James Bond en niet bij jezelf. Dus dat leg je heel makkelijk eigenlijk weg. En op een gegeven moment ja, stapelen dingen zich te veel op en dan op een gegeven moment is het ook geen toeval meer. Kan het ook bijna geen toeval meer zijn.
Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast met Huib Modderkolk. Samen gaan we uitzoeken wat er met Bart is gebeurd. En of je er eigenlijk ooit achter kunt komen of je ontvoerd bent door een geheime dienst. Want hoe zoek je naar de waarheid in een wereld die zo ondoorzichtig en schimmig is? Je luistert naar Dit kan geen toeval zijn. Aflevering 1, een lege vlucht.
Dus ik kreeg een mail van iemand uit Spanje. Mm-hmm. En die had weer een verhaal gehoord van ene Bart.
Je hoort hier Huib Modderkolk. Een onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. Die al zeker 10 jaar onderzoek doet naar geheime diensten. En hier vertelt hij mij Bart's verhaal voor het eerst.
En dat was een vrij bizar verhaal. Over bijna een kidnapping, geheime diensten. En die man schreef, ik ga hier verder niks mee doen. Maar gezien jouw onderzoeksveld leek het me iets voor jou. Dus zou je op zijn minst hem willen aanhoren.
En word jij met enige regelmaat gemaild over verhalen over kidnappings en geheime diensten?
Nou, wel veel gemaild met ook door mensen die me menen dat er van alles aan de hand is.
Hoe vaak?
Nou, bijna elke dag.
Bijna elke dag word jij gemaild?
Ja.
Over een verhaal.
Ja, dit soort verhalen. Fraude, afluisteren, heel veel. Gisteren nog een mail, dan zegt iemand dat hij op allerlei manieren is afgeluisterd. Maar de grap met afluisteren is, als het goed gebeurt en dus door een geheime dienst, dan hoor je dat niet. Dus dat betekent meteen een aantal rode vlaggen. Maar dit was iets anders. Dit was een mailtje van iemand die hem kende. Bovendien bleek het ook niet zo te zijn dat die man zelf heel graag de media opzocht.
Bart, die wilde vooral een keer praten met Huib, omdat ook hij bang is dat hij gek is geworden. Maar Huib die ziet direct een aantal elementen in zijn verhaal, waardoor het wel degelijk mogelijk is dat hij door een geheime dienst is benaderd.
Nou, toen heb ik die man gebeld. Ik weet nog dat hij zei dat hij nabij Barcelona woont. En dat hij daar naartoe is gegaan.
Goedemorgen, Bart.
Hey. En hij vertelde eigenlijk hoe hij gedurende het Catalaanse referendum in een soort storm terecht is gekomen, waar hij uiteindelijk het middelpunt in bleek.
Dit verhaal speelt zich dus af tijdens het Catalaans referendum. Het referendum dat voor eens en voor altijd moest uitwijzen of de Catalanen liever bij Spanje horen of een onafhankelijke regio willen zijn. Ongeveer een maand voor dat referendum, op 12 september 2017, heeft Bart een afspraak in Madrid, waarvoor hij op en neer vliegt uit Barcelona. En die afspraak verloopt succesvol. Bart die heeft een bedrijfje in e-mailmarketing en die dag haalt hij een klant binnen waarmee hij voor de komende 5 jaar uit de problemen is. Want het is niet makkelijk om als Nederlander in Barcelona voor jezelf te beginnen. Maar die dag slaat Bart dus voorgoed een bladzijde om.
Ik ging toen op een gegeven moment, moest ik weer terugvliegen, om 4:00 denk ik. Ik kwam naar binnen, ik wilde naar mijn gate gaan. Ik werd omgeroepen dat ik naar een andere gate moest. Alleen toen ik daar kwam, toen was ik de enige in de gate. En daar stond iemand te wachten. En die zei tegen mij van, joh, we moeten opschieten, want we zijn laat.
Bart die wordt naar een bus gedirigeerd die hem in 10 minuten naar het toestel rijdt.
Zat je in je eentje in die bus?
Ja. Dus die bus die ging rijden. Ik dacht van, blijkbaar andere vliegtuig vol. Deze is nog net plek, dus ik kon nog net mee. Dus ik heb geluk. En dan kom ik bij dat vliegtuig aan. Dan staat daar één iemand en die zegt van, oké, je moet daarin stappen. Dus ik ga die trap op en ik loop het vliegtuig in. Het vliegtuig is leeg.
In van mijn beeld, maar staan er dan ook stewardessen en ander personeel?
Nee, niks. Helemaal niks.
En dat is natuurlijk wat vreemd, maar zoals ik al zei was Bart in een bijzonder goed humeur. En dus zoekt hij er niet te veel achter. Hij blijft rustig wachten in de stoel die hem is aangewezen.
En ik zat daar een tijdje, ondertussen zat ik te bellen. Mensen over de opdracht die we hadden binnengehaald. Toen op een gegeven moment kwam er een dame. Die dame die ging aan het raam zitten. Naast mij.
Maar daarvoor moest jij dus opstaan?
Ja. Ja, dus het was een leeg vliegtuig en zij gaat naast mij zitten.
Deze vrouw die is vrij jong, ongeveer 25.
Zegt zij iets tegen jou?
Nee, in het begin helemaal niet.
Wat doet ze? Kijkt ze op de telefoon? Wat doet ze?
Ja, eigenlijk niks. Ze zit er gewoon en ze zat een beetje naar me te lachen. En toen op een gegeven moment ging het vliegtuig manoeuvreren of weet dat. Ze rijden. Dus ik zeg ze tegen haar van, goh, waar zijn al die andere mensen? Ik neem aan dat we niet met z'n tweeën vliegen. Zei ze van, ja, misschien hebben we geluk en is het wel zo. En toen begon ik een beetje zo na te denken van, ja, maar eigenlijk is dit allemaal best wel gek. Er zit iemand naast mij die zegt dat dit normaal is.
En het idee dat hij nergens heen kan, benauwt Bart een beetje.
Dus ik ben opgestaan en ik heb tegen haar gezegd, ik ga naar de wc. Ik pakte mijn tas op en ik ben weer teruggelopen.
In de wc kijkt Bart zichzelf aan in de spiegel, vol ongeloof. Wat gebeurt hier?
Hè, er gebeurt iets geks. Maar aan de andere kant denk je ook van, dat kan niet, dat overkomt mij niet.
En waarom zou Bart iets geks overkomen? Hij is slechts een e-mailmarketeer uit Nederland. Hij realiseert zich niet dat hij vanwege een klant die hij heeft misschien wel interessant is geworden.
Ik ga in mijn dienst kijken naar de makkelijkste manier om bij zoveel mogelijk informatie te komen.
En Bart, die zit dan zonder het te weten op een berg aan relevante informatie voor de Spaanse geheime dienst. Een van zijn klanten is namelijk Stichting Omnium. De stichting die oproept tot Catalaans onafhankelijkheid. Hij haalde deze klant 1 jaar geleden binnen. Op een moment dat hij dus nogal verlegen zit om klandizie. Stichting Omnium is dan voornamelijk een organisatie ter bevordering van de Catalaanse taal en cultuur. Maar ze hebben al wel wat problemen met de Spaanse overheid omdat ze verkeerd zijn omgegaan met de gegevens van hun leden. Via via horen ze dat Bart veel weet over privacy en dus roepen ze zijn hulp in.
En ik moest dat contract binnenhalen en alleen met die privacy dacht ik van dat is niet voldoende. Dus ik heb toen nagedacht. Ik wist dat zij donaties deden.
Dus ik heb toen een strategie geschreven voor het ophalen van meer donaties.
Dat contract haalt hij binnen. En Omnium is blij met hem, want die donatiestrategie die hij schreef, die doet het heel goed. Maar dat betekent ook dat als een jaar later Omnium zich ontpopt tot een van de belangrijkste aanjagers van het Catalaans referendum, Bart ineens daar een heel belangrijke speel in blijkt.
Hij heeft namelijk de gegevens van alle donateurs eigenlijk van het Catalaanse referendum. Hij is de toegang tot die gegevens. En ja, als er iets is wat de Spaanse overheid denk ik wil hebben, is dat zijn die data.
En op dat moment is in Catalonië een klopjacht gaande op alles wat met het referendum te maken heeft. En Bart die heeft dat wel meegekregen, maar hij is zich nog niet zo bewust van zijn rol daarin. Hij kan, terwijl hij daar op dat vliegtuigtoilet zit, geen enkele verklaring bedenken voor waarom hem zoiets raars zou overkomen. En hij schrijft het af op toeval.
Dus eigenlijk, ja, weggepraat. Dus eigenlijk van, ja, het zal meevallen. Het is vandaag een mooie dag en we gaan gewoon kijken wat er gebeurt.
Hij gaat de wc uit en loopt weer terug naar zijn stoel.
Ja, nou, we zitten er een beetje te praten. Op een gegeven moment vraagt ze over mijn werk. Dus ik zeg van, mijn werk gaat hartstikke goed. Ik heb net een nieuwe klant binnengehaald. Wat doe je dan? Ja, e-mailmarketing, dit. En toen begon ze over de privacy en over de boetes van de privacy. Nou ja, privacy ingewikkeld tegenwoordig en daar kan je boetes voor krijgen. Op een gegeven moment begon dat wel gek te worden.
En het gaat over boetes van 20 miljoen euro. Niet niks dus. En Bart die voelt zich ongemakkelijk dat deze vrouw hierover begint. Want Omnium, die Catalaanse stichting, is zijn klant geworden juist vanwege deze boetes. En hoewel deze vrouw zelf ook een start-up heeft, is het alsnog raar dat ze hier zoveel vanaf weet.
En daar waar die privacy eerst informatief was en algemeen van, je moet uitkijken, want je krijgt tegenwoordig boetes. Begon het ineens over van, ja, maar als jij dat doet, dan krijg jij die boete. Op een gegeven moment kom je in een soort vage waarheid kom je terecht.
Ja, het is heel schizofreen. Maar daardoor ga je ook aan jezelf twijfelen. Dat je denkt, maar wacht even, heb ik dat nou net goed gehoord? Zit die nou eigenlijk mij impliciet te bedreigen? Maar als dat met een grote glimlach gebeurt en vervolgens gaat het ergens anders over, ga je ook denken, nee, maar dat zal toch niet. We zitten hier toch gewoon een gesprek te hebben. Zij heeft een start-up.
Er was ook een moment dat zij op een gegeven moment zei voor de gein zo tussen twee zinnen door van, ja, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook. En dan zei dat op een manier waarop ik echt helemaal de kriebels kreeg. Ineens klopte dat hele gevoel van ik heb een nieuwe klant binnengehaald en ik ben de beste van de wereld. Dat was ineens helemaal weg en ik was echt in één keer, ja, was ik ontvoerd. Ik weet dat ik echt alleen maar naar buiten heb gekeken. Naar de grond heb gekeken van oké, welke kant vliegen we op? Naar de zon heb gezocht van waar staat de zon? Om te kijken waar we naartoe gingen. Hey, ik heb hier al niet zo vaak over gesproken ook, Huip.
Is dat moeilijk?
Ja. Nee, ik er zijn veel mensen die mijn verhaal niet geloven. Ja, dus daarom vind ik het moeilijk om erover te praten. Een beetje met mezelf ook. Er is nooit hard bewijs geweest. Alleen het gevoel is gewoon daar.
Zijn leven is er door op zijn kop is overhoop gegooid.
En dat is allemaal door deze ene dag in zijn leven eigenlijk.
Ja.
Heeft dat allemaal in gang gezet.
Ja, plus dat heel veel mensen hem niet geloven.
Nog steeds niet.
Nog steeds niet. Vrienden niet. Die denken, ja, hij is gewoon gek geworden. Je krijgt nooit van een geheime dienst te horen, kijk, dit is het grote plan. En dit is dus wat we met jou willen. of wat het doel is van dit gesprek. Dat moet je maar raden, het overkomt je. En dat ga je ook nooit helemaal expliciteren, want daarmee geef je natuurlijk je werkwijze weg. Maar dat maakt dus voor het doelwit dat het heel onduidelijk blijft. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? In welk spel kom ik nou eigenlijk terecht? En je neemt het op tegen een vrij machtige tegenstander. Jij bent maar in je eentje. Dus dat kan ook heel bedreigend voor hem hebben gevoeld. En de andere kant is, als je dat gaat uitleggen aan anderen, zeker met zo'n vliegtuig, dan klinkt dat volstrekt ongeloofwaardig.
Dat Bart dat ook zo ervaart, blijkt als we even pauze nemen bij Elsien van Os en ik met hem achterblijf in het vergaderhokje.
Ik kom heel even een kleine break van 2 minuten. Even naar het toilet. En dan willen jullie nog wat drinken ondertussen ook?
Ik hoef niet. Maar wil jij nog een koffie of zo?
Ja, koffie lekker.
Ja, ik kan het ook even zetten. Oké.
Wij blijven hier. Ook goed.
Wij blijven hier.
Mooi.
Is het een intens proces?
Nee, ik heb er natuurlijk al vaker over gedacht en vaker over gesproken. Dus alleen nu komt het allemaal weer naar boven en dan blijft het hier 2 weken hangen. Ik heb veel van deze dingen, die kan ik ook verzonnen hebben. Dus natuurlijk is bij mij natuurlijk ook een echte vraag.
Dat vraag je jezelf ook af?
Ja. Dus stel je voor dat het jou overkomt, dan denk je ook van jou, hoe kan het nou?
Als je zelf al twijfelt of je alles verzonnen hebt, dan is het misschien niet zo gek dat anderen ook twijfelen. Maar voor Bart is wat we nu doen bij Elsien ook heftig, omdat hij echt heel bang is geweest. En wat nou als de uitkomst van wat we hier doen is dat het allemaal toeval was? En dat hij dus voor niet zo bang is geweest? Wat we doen is trouwens een analysis of competing hypotheses. Een methode om denkfouten te omzeilen afkomstig uit de inlichtingenwereld.
Ja, het komt uit de inlichtingenwereld. In de inlichtingenwereld is het zo dat je heel veel incomplete, onduidelijke of soms te veel informatie hebt. En je wil eigenlijk die informatie gaan structureren en je hypotheses testen.
Denkfouten hebben eigenlijk een verkeerde naam, want ze helpen je om te functioneren in een wereld die te veel informatie op je afvuurt. We hebben ze dus nodig om niet compleet overspoeld te raken. Maar soms ontnemen ze je ook het zicht. Een bekende denkfout is bijvoorbeeld de confirmation bias. Informatie zoeken en interpreteren om te bevestigen wat je eigenlijk toch al dacht. Maar een minder bekende denkfout is de normality bias. Dat is het hardnekkige idee dat alles altijd zal blijven zoals het is. Het is bijvoorbeeld de reden dat als er ergens een brandalarm afgaat, 80% van de mensen niet in paniek raakt, zoals wel eens wordt gedacht, maar gewoon rustig doorwerkt. En misschien is het ook wel de reden dat niemand in Bart's omgeving zich kon voorstellen dat hij was benaderd door een geheime dienst. Want dat is zo abnormaal. Je gelooft gewoon niet dat het kan gebeuren.
Het is raar, want je spreekt over iets wat je hebt meegemaakt, terwijl je achterhoofd ook een stemmetje hebt van niemand die je gelooft, dus je zal het wel verzonnen hebben.
En geloof jij hem?
Ja.
En waarom?
Dat kwam er best snel uit, hè? Omdat er best wel veel dingen... Hij zegt zelf, er is geen bewijs voor. Maar ik vind dat er, in de manier waarop hij het vertelt, zijn er denk ik best wel veel mogelijkheden om in ieder geval ondersteunend bewijs te vinden. Dat zal nog wel moeten blijken. Maar ik vind het eigenlijk heel logisch dat een dienst geïnteresseerd in hem is. Dat gedoe met dat vliegtuig klinkt misschien heel onlogisch. Is het misschien ook wel, dat weet ik niet zo goed. Maar het feit dat als hij daarover vertelt, hij nog steeds best wel geëmotioneerd kan zijn. En ook de permanente onzekerheid van, verzin ik dit nou?
Ja.
Of is dit nou echt? Dus het is een heel grijs gebied, ook voor hem geweest. En dat lijkt mij, vind ik, heel realistisch klinken. Ik heb zelf ook wel eens in zo'n situatie gezeten. En dat is kan best bedreigend zijn als je niet weet welke krachten er allemaal spelen.
Omdat... Kan je meer over die situatie vertellen?
Nee.
Dat kan niet.
Nee, dat moeten we niet doen.
Maar je herkent zijn situatie?
Ja, wat ik herken is... dit soort dreigingen zijn heel moeilijk tastbaar te maken. Maar die zijn er wel. Dus voor hem kan het heel echt voelen. Maar het kan heel moeilijk zijn om uit te leggen aan anderen hoe die dreiging er dan uitziet. Dat herken ik wel.
Dat zo moeilijk is om uit te leggen, dat heeft te maken met hoe geheime diensten werken. En de naam die zegt het natuurlijk al een beetje. Elsien van Os, die weet dus hoe zo'n operatie tot stand komt. Ze kan ons niet vertellen over de operaties waar zij onderdeel van was, maar ze kan wel een algemeen beeld schetsen.
Dan zijn een aantal dingen heel erg van belang. En een van de dingen is deceptie. Dus het is heel erg belangrijk dat er een plausibel cover story is. En ik denk een van de allergrootste belangen is dat je die cover story hoog weet te houden.
Met andere woorden, hoe kan je iemand dingen voor je laten doen zonder dat diegene doorheeft dat hij voor een geheime dienst werkt?
En je kan daar bijvoorbeeld denken aan hele simpele dingen. Ik wil ergens over een bepaald land beter inzicht krijgen in de economische situatie. En ik heb daar eigenlijk bronnen voor nodig die daar inzicht in hebben in die processen. Je cover kan zijn dat jij een onderzoeksinstituut bent. Dus het kan ook echt gewoon lijken voor de andere kant alsof je solliciteert op een reguliere baan bij een reguliere instituut.
En doen alsof je een onderzoeksinstituut bent, dat is in tijden van internet nog best een ingewikkelde operatie. Want je moet al een reputatie hebben, een paar publicaties op je naam hebben staan, maar bijvoorbeeld ook LinkedIn-profielen hebben die al een paar jaar oud zijn en genoeg contacten om realistisch over te komen. De AIVD heeft hiervoor een scala aan online profielen die actief worden bijgehouden, zodat als ze er een keer eentje nodig hebben, ze die al hebben liggen.
Het kan ook, helaas voor jullie misschien, een journalist zijn of zeggen dat je een journalistiek doeleinde hebt, waardoor je bepaalde informatie boven wil gaan krijgen. Dus daar zou je aan kunnen denken als je denkt in termen van een cover.
En hoe ga je vervolgens mensen aanlopen, zeg maar?
Iemand aanlopen, dat is inlichtingenjargon voor het benaderen van een nieuw doelwit.
Ja, je probeert natuurlijk zoveel mogelijk informatie te vergaren voordat je dat überhaupt doet. Want je kan dat ook niet. Je moet het eigenlijk gewoon wel goed kunnen doen, al heel snel. Kijk, als je nou hebt over bijvoorbeeld zo'n vacature in de krant uitzet en iemand solliciteert, dan is dat redelijk straightforward en duidelijk. Maar als jij iemand in gedachten hebt waar je informatie van zou kunnen krijgen, dan is het eerst belangrijk om te kijken wat zijn iemands eigen gedragspatronen überhaupt. Gaat hij vaak naar een bepaalde sportschool of iets dergelijks? Ga ik daar ook sporten? Kan je bepaalde gemeenschappelijke activiteiten vinden waardoor je goed met elkaar het gesprek aan kan gaan? Vervolgens kom je die persoon dan tegen in een sportschool. Je hebt daar gemeenschappelijke interesses, je raakt aan de praat. En dan gedurende een langere tijd cultiveer je de persoon. En betekent dat je daar een relatie mee opbouwt.
Heb jij zelf zoiets meegemaakt ooit?
Ja, dat heb ik al een paar keer meegemaakt, ja.
Ja?
Ja.
Hoe is dat?
Daarom kan ik me zijn verhaal goed voorstellen. Dat is heel eng, want iemand doet heel aardig tegen je. Maar je vermoedt al, dus ik vermoedde een dubbele agenda, waardoor het contact de hele tijd onder spanning staat. Als er een operatie wordt begonnen rondom jou, dan voel je aan alles dat jij niet de controle hebt.
Ja.
Want je weet niet wat de bedoeling is. Je weet niet wat er met je gaat gebeuren.
Maar volgens Elsien zou je dus niet eens door moeten hebben dat iets anders is. En dat maakt Bart's verhaal zo gek. Want hoe kan je nou niet doorhebben dat er iets aan de hand is als je in een leeg vliegtuig wordt gezet?
Want wat je normaal zou doen is iemand anders uit het vliegtuig gooien en dan haar op die stoel laten zitten. Dus dat voor hem waren er dan geen enkele alarmbellen gaan rinkelen. De enige reden die ik me kan bedenken, dat als zij daar wat kortere termijn paniek in hebben gehad, die kan niet lang van tevoren dan een hele operatie op gaan zetten. Ik weet ook niet of dat meisje lange ervaring had gehad en dat dan daarom op die manier zo is gelopen. Maar ja, ik vind het, als ik het zo naloop, zou ik het zeker niet zo hebben gedaan.
Maar als de jonge vrouw in het vliegtuig van een geheime dienst was, dan is haar missie toch niet compleet mislukt.
Na het vervelende gedeelte, ook weer daar, dacht ik op een gegeven moment van, nou, je stelt je aan, je haalt het in je hoofd. Dus ik dacht van, nou, dan gaan we over andere dingen praten. Dus toen zijn we over andere dingen gepraat en toen ging het eigenlijk wel goed.
Zowel Bart als de jonge vrouw heeft een start-up en dus gaat hun gesprek voornamelijk over start-ups. De goede vriend van Bart, die heeft er ook een.
En daar was zij geïnteresseerd in. En toen wilde zij de naam van die man weten. En op basis daarvan zijn we eigenlijk weer in gesprek gekomen. En toen heb ik ook een nieuwe afspraak met haar gemaakt.
Waarom zou je een nieuwe afspraak met haar maken?
Nou, omdat ik niet wist wat er gebeurde. En eigenlijk had ik een beetje... Eigenlijk had ik de hele tijd in mijn hoofd van dat ik alles zelf verzonnen had of zo. Dus vandaar dat ik ook, of zij mij of ik haar heb uitgenodigd om nog een keer wat te gaan drinken.
Een wereld waarin je jezelf niet kan vertrouwen. Het ene moment schreeuwt je hele lijf dat je in gevaar bent. En in het volgende ben je jezelf aan het overtuigen dat je het allemaal ingebeeld hebt. En als je het probeert uit te leggen, is het onmogelijk om er de woorden aan te geven die de lading dekken. Een wereld waarin Huib elke dag een bericht ontvangt van iemand die ervan is overtuigd dat hij afgeluisterd wordt. Geheime diensten die werken zo ondoorgrondelijk dat je er ook van alles op kan projecteren. Is wat Bart heeft meegemaakt misschien wel toeval? Of klopt het wat zijn vrienden zeggen en heeft hij alles verzonnen? Of is het daadwerkelijk het werk van de geheime dienst?
Misschien is het ook wel, is deze hele zoektocht is ook een test voor mij. Namelijk, hoe weet ik nou wat waar is en wat niet waar is?
Ja.
Is mijn beoordelingsvermogen juist dat het hier om iets gaat? Of ben ik ook op het verkeerde spoor gezet?
In de tweede aflevering hoor je hoe Bart en de jonge vrouw na de lege vlucht contact houden.
Maar ze stuurt je ook meteen een hartje, zie ik.
En ook een nieuwe afspraak maken.
Toen pakte ze op een gegeven moment mijn hand. We hebben daar wat rondgelopen, een beetje geflirt.
Maar waarom is Bart na die afspraak ervan overtuigd dat zij van de geheime dienst is?
Toen was echt het allereerste moment dat ik echt dacht van oké, nu is het echt fout. Hetgene wat ik dacht in het vliegtuig klopt.
Want zou een geheime dienst echt iemand verleiden om aan informatie te komen? Of is dat meer iets uit een James Bond film?
Het klinkt heel ouderwets.
Het is ouderwets, maar het is natuurlijk al heel lang ouderwets. Het is effectief.
Je luisterde naar Dit kan geen toeval zijn. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huib Modderkolk. De muziek die je hoorde is gemaakt door Rutger Zuiderveld. Het script, de montage en het sounddesign werden gedaan door mij. De eindredactie werd gedaan door Randy Vermeulen. Mixage door Brandon Gretzinger. Ons logo werd ontworpen door Tijmen Snelderswaard en Titus Knechtel. Communicatie door Emilie van Kinschot. Met dank aan Corine van Duin, Kevin Goes, Marije Randewijk, Maartje Bakker en Joris Heikant. Dit kan geen toeval zijn is een productie van de Volkskrant. En als je onze journalistiek wil steunen, dan kun je dat het beste doen door een abonnement te nemen. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl/podcastactie.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.